Moest gewoon zeggen, het hem is nog niet op stil hebben gezet, dan kunnen we dat misschien nu doen. If we have silence our cell phones, we can maybe do it now. Vorige keer hebben we stilgestaan bij de gedachte hoe sommige mensen met het idee zijn gekomen dat ze zeggen, in het Oude Testament zien we Israël oorlogen voeren. En als God dat daar goedkeurde, dan mogen christenen vandaag onder het Nieuwe Testament ook oorlogen voeren. Maar deze mensen zeggen daarbij, dat zijn niet alle oorlogen, dat zijn enkel rechtvaardige, defensieve oorlogen. En het moet voor een rechtvaardige zaak zijn dat er dus wordt gestreden. We hebben vorige keer gezien dat die gedachte alleszins niet klopt met de oorlogen die Israël voerde. En dat dat eigenlijk een idee is wat in de gedachte van mensen bestaat, maar niet in de gedachte van het Oude Testament. En ook niet in de gedachte van het Nieuwe Testament zoals we vandaag zullen zien. So last week we discussed about people who have gotten the idea to say, as Christians, we can fight just wars, wars that are fought for a just cause if they are defensive. And they say, look at Israel, God commanded Israel to fight wars, and therefore if they could do it, we can do it too. But we saw that the wars that Israel fought were not only just and defensive wars. We have seen all different kinds of wars that Israel was engaged in. So we saw that that thought, at least, is not in the Old Testament. And as we will see today, that thought is also not in the New Testament. Dans met mij naar Jesaja hoofdstuk 3. Go with me to Jesaja chapter 2. In de Bijbelstudies met Gert-Jan zijn we al een tijdje doorheen de brief van Jesaja aan het gaan. En we hebben Gert-Jan al vaak horen spreken over de lichtflitsen van het nieuwe verbond die er in Jesaja worden gegeven. En vandaag gaan we even stilstaan bij een van die lichtflitsen in Jesaja hoofdstuk 2, waarover het Nieuw Testamentische tijdperk wordt geprofeteerd. In our weekly Bible studies on Tuesday, Gert-Jan comes to speak for us, and he is speaking about the book of Jesaja. And he has told that of numerous times already that the book of Jesaja gives some flashes to the future about the coming kingdom, the New Testament time period. And so in Jesaja chapter 2, verse 4, there we will read in verse 4. En hij zal richten tussen volk en recht spreken over machtige naties. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en zij zullen de oorlog niet meer leren. Dus dit is een van die lichtflitsen en ik spring natuurlijk in de context in. We gaan dat ook niet helemaal bestuderen. Maar we hebben deze verzen al vaker gezien in de context van het Nieuwe Testament. Hoe het koninkrijk van Christus gekomen is op die Pinksterdag. Maar goed, daar gaan we ook niet te veel bij stilstaan. Hoe het huis en hoe de berg des Heren, hoe dat een verwijzing is naar de gemeente van het Nieuwe Testament. Maar over die mensen, daarvan wordt gezegd dat zij hun zwaarden tot ploegscharen zullen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. En dat geen volk in dat nieuwe koninkrijk meer tegen een andere volk het zwaard zal opheffen. En dat deze mensen van dat Nieuw Testamentische koninkrijk, zij zullen de oorlog niet meer leren. Dat is een lichtflits wat er voor dat Christus is gekomen, wat er wordt gezegd tegen het volk van Israël, hoe het zal gaan zijn. So what we see here is that the prophet Jesaja is showing the Israelites how this New Testament kingdom, when that would come, how that would be. And one of the things that we see here is that no nation in this new kingdom, no nation will rise and take the sword up to another kingdom anymore, and they will not teach war anymore in this New Testament kingdom. Dus dat is de gedachte die ik even wil vasthouden. Laten we dus naar Efeziërs hoofdstuk 2 gaan. Let us go to Ephesians chapter 2. Vers 11. Daar spreekt Paulus tot de gemeente. dat mensen die burgers zijn van dat koninkrijk. Here Paul is speaking to the church, to people who are citizens of that kingdom that we saw the prophecy of. Dat zijn dus de mensen waarvan we juist de profetie gezien hebben, die de oorlog niet meer zouden leren. Nu spreekt Paulus tot die mensen. Wat zegt hij? Vers 11. Bedenk daarom dat gij die vroeger heidenen waart naar het vlees, en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan vlees is, vers 12, dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israël, en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Vers 13. Maar thans in Christus Jezus zijt gij die eertijds ver af waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Vers 14. Want hij is onze vrede, die de twee één gemaakt heeft, en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft. Until vers 14. Onder het Oude Testament zien we Israël, een fysiek land, een fysieke natie met grenzen en zij vochten oorlogen. In het Nieuwe Testament is er geen sprake meer van dat fysieke Israël, maar zijn er zowel van mensen uit de Joden, uit het volk Israël die zich tot Christus bekeerd hebben, als van alle andere landen, zoals hier gezegd wordt, de heidenen, de vijanden van de Joden, alle die zich tot Christus bekeerd hebben, zijn één gemaakt, zijn één lichaam. Zij zijn allemaal door het bloed van Jezus heel dichtbij gekomen. Zijn zij nu Gods volk geworden. En wat zegt vers 14? Christus is degene die vrede heeft gemaakt tussen die twee groepen. Daar waar Israël regelmatig zijn grenzen moest verdedigen en moest strijden, zien we in het Nieuwe Testament dat die vijandschap, die tussenmuur, het feit dat Israël Gods volk was en de rest de vijanden waren, die is weggebroken. Die is daar niet meer. So what we see here is that in the Old Testament, Israel was a nation with borders, with was a physical nation. They had their laws. And all the other heathen people, they were the enemies. And so what we see here is that those who have been forgiven by the blood of Christ, they have come near, and they now also have become God's people. They were far away once in the Old Testament, and now they came near through the blood of Christ. And Christ, as verse 14 says, he is our peace. He is the one who made these two people, Jew and non-Jew, the Jew and the heathen, he made them one. And he, I don't know exactly what the English says in your translation, but the enmity that there was in verse 14, he removed that. Christ removed the enmity that there was. So there is no more enmity. Dus, er is een nieuw volk in het Nieuwe Testament. En het nieuwe volk leert de oorlog niet meer. So in the New Testament, in the New Covenant, there is a new kind of people. And as we saw in Isaiah chapter 2, these new people, they don't teach war anymore. Kijk eens naar Matthäus hoofdstuk 5. Look at Matthew chapter 5. And denk dan ook eens aan de Joden en al die oorlogen die zij hebben moeten strijden. Voor de grenzen van een land, voor de autonomie van een land. De oorlogen met de Filistijnen, de Amalekieten, de Assyriërs, de Babyloniërs, de Grieken, de Romeinen. En als je denkt aan de Joden, zij hadden een heel sterk gevoel van wij tegen zij. Herinneren we ons verhaal van Jona? Jona die naar de Assyrische stad Nineveh moest gaan om daar te gaan prediken. Weet je hoe Jona reageerde? Ja, maar God, ik ga daar niet naartoe gaan. Dat is onze vijand. En als ik weet, jij bent een barmhartig God en genadig God. En als ik daar ga prediken en ze bekeren zich, dan zult jij hen niet straffen voor hun goddeloosheid. En daarom wilde Jona niet gaan. Jona had wij, Gods volk, zij de slechtrikken. In Lucas hoofdstuk 10. Waarom denk je dat Jezus in het verhaal van de barmhartige Samaritaan, waarom denk je dat hij een Samaritaan gebruikt om ware barmhartigheid duidelijk te maken. De Samaritanen, dat was de vijand. Dat waren mensen waar Joden niet mee omgingen. Als je dat wilt nachecken in Johannes hoofdstuk 4 vers 9 kan je dat zien. En in Lucas hoofdstuk 10 vers 25 tot 37. De Joden zeiden, wij zijn het volk en al de rest dat zijn onze vijanden. En als het nodig is, dan voeren we oorlog. So if we think about all the wars the Jews have fought for defending their borders, for defending their autonomy, and they had many enemies. We have seen last time the wars they fought with the Philistines, the Amalekites, the Assyrians, the Babylonians, the Greeks, the Romans. They had many wars that they fought. And they clearly had a feeling of us against them. And so, remember the story of Jonah, where Jonah was sent by God to the Assyrian city of Nineveh. And Jonah did not want to go. And why was that? Jonah knew, oh God, if you use me to tell the people there to repent, they listen, you will be merciful. And Jonah did not want that. Why not? Because they were the enemy. And we are God's people. And so, look at the story of the Good Samaritan. Why do you think that Jesus uses a good or a Samaritan to emphasize what true mercy, what true goodness is? Samaritans were the enemies. They were not the Jews. The Jews said, we are God's people, we are good. Samaritans, they are the enemy, they are evil. So if you want to look up that story in Luke chapter 10 and in John chapter 4 verse 9, you will see that Jews did not interact with Samaritans. Maar nu komen we terug naar Matthäus 5. So now we come to Matthew chapter 5. Kijk in de vers 43. Look at verse 43. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. En wie was voor de Jood de naaste? Wel zijn landgenoot. Zijn mede-Jood. En alles was goed. Lief hebben, inderdaad, mijn naaste, dat is die Jood die hier in mijn land woont, waar ik ook woon. En daar ga ik nu eens echt goed aan doen. Maar onze vijanden, zo leerden de Joodse leiders het, die mocht jij haten. Die zult jij haten. So what we see here in verse 43 is, that Jesus says, you have heard that it is said, you will love your neighbor and your enemy you shall hate. But who was the neighbor of the Jew? Well, he considered it his fellow Jew. The one who was living in his country. And so all the others were the enemies. And so they said, you can hate them. You must hate them. They are the enemy. En kijk eens wat Jezus daarop zegt. En bedenk dan wat we vorige keer gezien hebben met al die oorlogen die er uitgevochten zijn in het Oude Testament. Look what Jesus says. And consider all the things that we have seen last week with the wars the Jews fought. 44. Maar ik zeg, heb die vijanden lief. En bid voor wie u vervolgen. 45. Opdat gij kinderen mocht zijn van uw vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over boze en goede. En laat het regenen over rechtvaardige en onrechtvaardige. 46. Want indien gij lief hebt die u lief hebben. Wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde, verse 47. En indien jij alleen uw broeders groet, waarom doet jij meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde? Dit is revolutionair wat Jezus hier predikt. Jezus zegt die vijanden, die mensen waarvan jij zegt, die mogen haten. Jezus zegt, die moet jij lief hebben. Die mensen die u het leven moeilijk maken, die u vervolgen, Jezus zegt, bid voor hen. Dat zijn die mensen die de oorlog niet meer zouden leren. So what Jesus says is revolutionary. The enemies, which they have been taught, you can hate them, you must hate them. Jesus now says, no, you must love your enemies. You must pray for the people who make your life miserable. So that you can be a child of your Father who is in heaven. En Jezus gebruikt het voorbeeld van wat God ons doet. God laat zijn zon opgaan over rechtvaardigen en onrechtvaardigen, over boze en goede. En daarom moeten zijn discipelen ook goed zijn, niet alleen naar mensen die goed voor hen zijn, maar ook voor mensen die slecht zijn. So Jesus uses the example of what God himself does for the people. He lets the sun go up over the wicked and the good, over the just and the unjust. And because that is the case, the disciples of Jesus also should love the people who do them wrong. En Jezus gebruikte vers 46 en 47 twee illustraties. De tollenaars, dat waren de Joden die voor de Romeinse bezetter de belastingen inden. En dat waren niet altijd de eerlijkste mensen en die inden vaak nog meer. En dus Joden beschouwden tollenaars als grote zondaren en eigenlijk afvalligen van het volk. En Jezus zegt, wel als jij alleen maar gaat liefhebben, de mensen die u liefhebben, wat is dan uw loon? Zelfs de tollenaars, die doen dat toch ook? Die hebben ook maar lief wie hun lief heeft. En in vers 47, als jij alleen uw broeders gaat groeten, want ja, uw vijand, je gaat toch niet goed en lief zijn en vriendelijk zijn tegen uw vijand. Jezus zegt, als jij alleen uw broeders gaat groeten, is dat niet vanzelfsprekend? Is dat niet meer dan gewoon? Jezus zegt, heidenen doen juist hetzelfde. So what we see in verse 46 and 47 that Jesus uses two illustrations. He says, if you love only the people who love you, what is your wage? Even the tax collectors who were considered as sinners, as non-Jews by the Jews because they took the collection, the taxes from the Jews and gave them to the Romans who were possessing the country back then. And so they were not loved by the Jews, by the common Jew. And so Jesus says, well, they also do the same as what you do. So what's the difference then? And then he says, if you do only say hello to your brethren, where do you more than the thing that is normal, casual? Also, heathens greet their brethren. So what's the difference? Heb die vijanden lief en bid voor wie vervolgen, is wat Jezus te zeggen had. Over hoe jij als christen moet omgaan met mensen die uw vijanden gezind zijn. So love your enemies and pray for those who persecute you, is what Jesus had to say, how you as a Christian should deal with your enemies. Mensen die het niet altijd waard zijn om lief te hebben. Mensen die het niet waard zijn om voor te bidden. Dat zijn de mensen die we moeten lief hebben en waarvoor we moeten bidden. Dat is de opdracht van Jezus. So people who are not worth being loved. People who are not worth to pray for. Those are the people that Jesus says, love them and pray for them. So Christianity, Christendom, is een godsdienst die de oorlog niet meer leert. Christendom predikt op de eerste plaats vrede met God door Jezus, voor alle mensen. Maar op de tweede plaats predikt het Christendom ook vrede met alle mensen, zolang het van u afhangt. So Christianity is a religion that does not preach and teach war anymore. It preaches in the first place peace with God through Jesus Christ. And in the second place, Christianity preaches peace with all men as long as it is up to you if you can make a difference in that. Dus de christen is iemand die helemaal niet meer gaat luisteren naar de gedachte ogen omhoog, tand om tand. Hij zal eerder luisteren naar de woorden van Jezus zoals we in vers 38 van hoofdstuk 5 lezen. Vers 38 van chapter 5. Je hebt gehoord dat er gezegd is, ogen omhoog en tand om tand, maar ik zeg u de boze niet te weerstaan. De boze niet te weerstaan. Doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe. En wil iemand met uw rechten en uw hemd nemen, vers 40, laat hem ook uw mantel. Verse 41. En zal iemand u voor één mijl pressen, ga er twee met hem. 42. Geef hem die van u vraagt en wijs niet af die van u lenen wil. De boze niet te weerstaan. Dat is wat het christendom leert. So Christianity is a religion that does not listen anymore to the thought an eye for an eye and a tooth for a tooth. Christianity will not resist evil. That is what the New Testament teaches. En waarom is dat? Waarom wordt dit geleerd? Omdat God wil dat discipelen van Jezus niet meer aan hun eigen belang gaan denken. Want mij wordt onrecht aangedaan, dus ik mag mij wreken. Nee, daar gaat de christen niet mee bezig zijn. De christen gaat bezig zijn met het belang van de vijand. Wat is in het beste belang van de mens die mij slecht behandelt? Dat is waar een christen zich zorgen om gaat maken. So why is this? Well, God wants that disciples of his son are more interested in the welfare of the enemy, of their enemy, than their own welfare. This is the core business of true Christianity. Zoals Jezus een voorbeeld gaf in Filippenzen hoofdstuk 2 vers 3. En we gaan dat nu niet lezen. Jesus also gave us this example. We're not going to read it now, but in Philippians 2 from verse 3 you can read that. Dat Jezus zichzelf ontledigd heeft, zichzelf opgeofferd heeft voor vijanden. That Jesus emptied himself and sacrificed himself for his enemies. Als christenen het een oorlog zouden trekken tegen de vijanden van hun land, tonen ze dan liefde voor hun vijanden? So if Christians wage war against the enemies of their country, is that showing love for their enemies? Primeert dan het geestelijk belang van de vijand boven eigen belang? Is then the spiritual welfare of their enemies more important than their own welfare? Is it in het geestelijk belang van uw vijand dat je hem een kogel door zijn hoofd jaagt? Of zou het beter zijn dat je het kwade verdraagt om hem het evangelie te kunnen prediken? Is it in the spiritual welfare of your enemy if you shoot a bullet through his head? Or is it more in his welfare that you are patient with him, that you endure all the evil he does to you, and then at the right time that you can preach him about Christ and Christ's love? Het antwoord op die vraag is heel duidelijk. The answer to this question is very clear. Kijk eens in Romeinen hoofdstuk 12. Look at Romans chapter 12. En vanaf vers 9 gaat Paulus spreken over wat ongeveinsde liefde is. From verse 9, Paul is going to speak about what true, pure love is. And in verse 17, gaat hij verder met die gedachte. And in verse 17, he goes on with his thought when he said, vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Dat is een gebod. Niemand kwaad met kwaad vergelden, maar het goede voor hebben met alle mensen. Well, wat is het goede voor de mensen? Vul het zelf maar in. So verse 17 it says, do not repay evil with evil, but have the good in mind for all people. Well, what is good for all people? You can fill in that answer for yourself. Vers 18, verse 18, houd zo mogelijk. Want het is niet altijd mogelijk, maar houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met wie? Enkel de mensen die u lief hebben, enkel de Belgen, en dat we alle Indiërs maar afschieten als er oorlog komt? Nee, vrede met alle mensen. So as far as it is up to you, you should do what? Have peace with what? Only Belgian people? Your own kind, and so when there is a war with the Indians, we can kill all the Indians? Is that what it says here? No, you should have peace with all men as far as it is up to you. 19, verse 19. Wreek u zelf niet, geliefde, maar laat plaats voor de toren, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe en ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Wat zagen we in het Oude Testament? God gebruikte op veel verschillende manieren oorlogen om mensen te straffen. Soms andere volken, maar soms ook zijn eigen volk. En daar was geen gulden regel, dat was gewoon God die bepaalde op een bepaald moment, nu moet je het zo doen of nu moet je het zo doen. In het Nieuwe Testament worden wij ook gezegd, wreek, uzelf wreken, wraak, dat komt niet aan u toe. Dat komt niet aan de christen toe. God zal vergelding doen. En hoe hij dat doet, dat is God zijn zaak. Maar hij zegt tegen u, wreek uzelf niet, geliefde. Laat plaats voor de toren. God zal wel vergelden op zijn wijze. So what do we see in the Old Testament? We saw that God, at different times, he used sometimes the Israelites to punish other people. He sometimes used other nations to punish Israelites. And there was no golden rule. It was the only rule was that God said, now you need to do this, and now you need to do that. And so here in the New Testament, we are commanded the same thing. We are said, do not avenge yourself. I will repay. So the Christian has no business in taking vengeance, in punishing people who are wicked. That is not the Christian's business. God will do it in his time and in his terms. What moet de christen dan wel doen? What should the Christian do then? 20. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Uw vijand moet jij helpen en goed zijn voor hem. Dat is wat God wil dat jij doet. Dat is hoe jij u moet opstellen. Vrede bewaren en goed doen aan mensen die uw vijand zijn. So what should the Christian do? Feed the enemy. Give him to drink. Not avenging, but do good. Overcome evil by doing good. Hoofdstuk 13, chapter 13. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn door God gesteld. En nu komen we op het punt waar we zien wat een van die middelen is die God gebruikt om slechte mensen te bestraffen. So now we come to the point where we see that one of the means that God uses to punish evil persons. Vers 2, vers 2. Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods. En wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen. Vers 3. Want als iemand goed handelt, behoeft hij niet bevreesd te zijn voor de overheidspersonen, maar wel als hij verkeerd handelt. Wilt gij zonder vrees voor de overheid zijn? Doe het goede. En gij zult lof van haar ontvangen. Vers 4. Zij staat immers in de dienst van God u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, wees dan bevreesd, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs. Zij staat immers in de dienst van God als toornende vreekster voor hem die kwaad bedrijft. Vers 5. Daarom is het nodig zich te onderwerpen niet slechts om de toren, maar ook om des gewetens wil. Vers 6. Daarom brengt gij toch ook belastingen op, want zij zijn dienaren Gods die juist op dit punt voortdurend letten. Vers 7. Betalen alle het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt. Ja, de overheid is een instelling van God. En overheden die er zijn, die zijn er omdat God heeft ingesteld. Dat betekent niet dat een overheid het recht heeft om goddeloos te handelen. En een overheid die goddeloos handelt, die zal ook daarvoor door God worden gestraft, hebben we in het Oude Testament ook gezien. Op een gegeven moment Israël zondigde en God gebruikt Assyrië om Israël te straffen. Maar Assyrië was hoogmoedig.
En Assyrië en Babel ook bijvoorbeeld, die worden dienaren van God genoemd, omdat God hen gebruikte. Dat betekent niet dat zij juist bezig waren, dat zij rechtvaardig waren, maar God gebruikte hen om goddeloosheid te straffen. En later werden ze zelf gestraft voor hun goddeloosheid. So in the Old Testament we saw that the Syrians and the Babylonians, they were called the servants of God. And they were called by God to punish the Israelites. That does not mean that they were righteous. That does not mean that they had in mind to serve God. That was not their cause, but God used them. They were his servants. And so a government is a servant of God to punish those who are weak, wicked. Maar wat moet de christen? Hoe is zijn relatie tegenover de overheid? De christen moet ontzag geven aan zijn overheid. Moet respect tonen naar zijn overheid. Belastingen geven aan zijn overheid. Maar de christen gaat niet meedoen aan de wraak van een overheid. Want daar is een gebod dat zegt, wreek u zelf niet, mij komt het toe, zegt God. So what is a Christian to do in relation to his government? Well, he is to give respect and honor to the government. He is to pay taxes to the government. But what is he not to do? To participate in the vengeance of the government. Because that is God's business. And God uses governments to repay evil for evil. But the Christian will not take part in that. Wat gaat de christen wel doen tot slot? What is the Christian going to do for closure? Romeinen 13 vers 8, Romans chapter 13 verse 8. Deed niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Vers 9. Want de geboden, gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen. Gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord. Je zult die naaste lief hebben als jezelf. Vers 10. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Dat is onze plicht. Wij leren de oorlog niet meer. Wij respecteren het feit dat God natieën gebruikt om goddeloosheid te straffen, overheden daarvoor gebruikt. Maar wij zoeken het welzijn van de vijand. Wij hebben geleerd om onze vijand lief te hebben en het kwade van onze vijand te verdragen. De christen zoekt vrede met alle mensen en laat plaats voor de toren. God zal daar wel mee afrekenen op zijn tijd en op zijn wijze. En de overheid is een instrument daarvoor in Gods handen, maar een christen laat zich leiden dan door andere principes dan toren en wraak, namelijk liefde. So for closure, a Christian is a citizen of a kingdom of peace. He does not preach war anymore. But he will always seek the welfare of the enemy. He has learned to love the enemy and to endure the evil that the enemy does to him. A Christian is one who seeks peace with all people and who will leave place for the wrath of God. God will repay evil for evil in his time and in his way. And one of the means God uses is governments and nations. But a Christian cannot and should not partake in a war in name of his government. He is not being led by principles like wrath and revenge. That is God's business. Our business is love. Love your enemies. Amen.